Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En je luistert naar Paula Heijnen. En ik neem je mee in die fascinerende wereld van het evenwicht, zowel fysiek als psychisch. Dit is seizoen 7, aflevering 10, Optimist. Dan begin ik even met een quote. Een optimist ziet een stap terug na een stap naar voren, niet als een tegenslag, maar als een dansje. Het is een uitspraak van Robert Brault en het komt van dagelijkse gedachten. En ik vind dat wel een mooie quote, dus die ben ik een beetje gaan uitvogelen. Ik heb opgezocht, er zijn optimisten in vrouwelijke en mannelijke vorm. Je hebt een optimist en als het een vrouw is, is het een optimiste. En het is iemand die alles van de positieve kant beschouwt. Zo vind je het in het woordenboek. En bij optimist bedoel ik niet de eenmans jeugdzeilboot met sprittuig van 3,5 vierkante meter zeiloppervlak en van 2,30 meter lang en 1,15 meter breed. En die dan ook vaak als eerste boot gebruikt wordt om kinderen mee te leren zeilen. En in de tijd dat ik op de zeilschool in de zomervakantie les gaf, heb ik ook een paar keer de jongere kinderen in de optimisten begeleid. En veel later heb ik dat hier in Zeewolde ook nog geprobeerd, maar ik vond het niet fijn om ook op zondag verantwoordelijk te zijn voor andere kinderen. Ik was ook aan het werk in de klas, ik had mijn eigen gezin, dus op zondagochtend was het een beetje family time. Heerlijk met mijn eigen gezin. En nadat ik Meniere had gekregen, heb ik nog één keer gezeild met een vriendin mee. Maar dat wiebelen in die boot, ja, dat vond ik dus echt wel onprettig. Want tijdens het zeilen met stevige wind, toen ging het aan de wind, ging het nog wel. Een beetje halve wind, dat ging al een beetje minder goed. Maar met de wind mee en dan ook nog eens een keer die golven van andere boten en zo, dat was helemaal niet fijn. Kon ik helemaal niet handelen. Dus vanaf toen heb ik eigenlijk nooit meer gezeild. Oké, dit was even een uitstapje van dat citaat even weer terug. Want het gaat niet over de optimist, de zeilboot. Wat is een optimist dan wel? Een optimist kiest de positieve en versterkende aspecten in zijn omgeving uit en richt daar zijn aandacht aan. Ook heeft de optimist de neiging om informatie die niet bij zijn positieve perspectief past, te filteren of zelfs te negeren. Dit komt uit een boek van Jules van den Bomen, Optimisme aan het werk. En dan gaat hij nog verder. Optimisten denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En ze hebben geloof en vertrouwen in de goede afloop. Pessimisten daarentegen geloven in een slechte afloop. Ik ben een optimist. Als ik de mensen in ieder geval om me heen mag geloven, als ze mij typeren, dan zeggen ze wel, je bent optimistisch. En dat klopt wel. En toch, ik heb ook de neiging om een idee, stel dat ik een idee hoor van iemand, om dat dan direct te bekijken met een hele kritische blik. En dan ga ik wijzen op de obstakels. Dan zie ik moeilijkheden al en zelfs de onmogelijkheden. En dan kan ik zelfs een heel rijtje vaak opnoemen van waarom het eigenlijk helemaal geen goed idee is. En als ik dat doorheb, vaak duurt het even dat ik al een beetje aan het idee aan het afkraken ben. Dan heb ik best moeite om mezelf weer te herpakken, om het om te keren. Als coach, als iemand dan met een idee bij me komt en ik ben dan als coach aanwezig, dan zou ik veel eerder gebruik kunnen maken van de juiste vragen stellen. Om nog meer duidelijkheid te krijgen wat nou dat idee inhoudt. Wat dat precies betekent. En wat het uiteindelijke doel is. En zodat de ander zelf beter inziet wat er voor nodig is om het uit te voeren. En waarschijnlijk ook zelf de obstakels al benoemt. Of misschien wel de uitdagingen kan benoemen. Dus bij een idee waar ik direct de haalbaarheid niet van inzie, dan ga ik me dus eigenlijk als een pessimist gedragen. En niet als coach. Dat is toch best gek, hè? En het rare is, ik zou dit juist eigenlijk heel goed kunnen gebruiken. Het provocatief coachen. Ik zou het dan kunnen doen, zo van, komt iemand met een idee en dan jou hoor. Jij denkt dat je dat kunt? Ja, dat lukt echt niet. Wie neem je daarvoor mee? En weet je wat er allemaal kan gebeuren? En dan zo'n heel rijtje onaangename of moeilijke dingen opnoemen. Ja, en dat doe ik dus ook weer niet, hè. Het provocatief coachen, dat heb ik helemaal niet echt in de vingers. Heel af en toe kan ik een opmerking maken, maar om het helemaal provocatief te doen, dat kan ik niet. Dus als ik nog een keer iets zou willen leren op coachgebied, dan zou het dat zijn. Goed, maar bij een eigen idee, als ik zelf een idee heb, dan wil dat pessimisme ook nog wel eens insluipen. Bijvoorbeeld het idee dat ik graag weer wil zwemmen. En dan benoem ik waarom ik het niet doe. En ik heb wel 6 verschillende redenen ervoor. En dat heb ik wel eens eerder genoemd al in een podcast eerder. En dan ook nog, ik word zelfs misselijk als ik ruik dat iemand net uit het zwembad komt. En dan hebben ze al heel veel minder chloor hier in het zwembad dan vroeger. En toch, ik weet precies hoe heerlijk het voelt om gedragen te worden door dat water. En dat dat water mij helemaal omhult. En om de weerstand te voelen in het water en tegelijkertijd ook het glijden door dat water heen. Dat wil ik echt wel weer een keer voelen. Maar waarom zet ik dan al die beer op de weg? Waar is dan mijn optimisme gebleven? Of zit er zoveel realiteit in die beren dat het een soort van beschermingsreactie is dat ik het beter niet kan doen? Omdat zwemmen echt wel consequenties voor me heeft voor hoe ik me na het zwemmen voel. Want ik heb immers rekening te houden met de beschadiging van de evenwichtsorganen. Dus niet alles kan ik meer zo vanzelfsprekend doen. Zoals ook van het zomer op de kermis, dat er allemaal van die hele leuke draaidingen zijn en de zweefmolen. Nou, ik zou er zo graag in willen, maar dat moet ik echt niet meer doen. Maar hoe zit het dan met mijn optimisme? En bestaat er zoiets als gezond pessimisme, zoals ik ook een gezond wantrouwen heb? Want ik doe echt wel de ramen en deuren op slot, hè, als ik wegga. En ik laat mijn tas ook niet ergens zomaar openstaan. Even terug naar die quote van helemaal het begin. Een optimist ziet een stap terug, na een stap naar voren, niet als een tegenslag, maar als een dansje. Nou, waarschijnlijk past dit optimisme mij beter. Er staat dan ook dat optimisten tegenslag ervaren. En dat het gaat om stappen vooruit en achteruit zetten. En dat zelfs bij tegenslag er iets uit te halen is wat weer helpend is. Een dansje. Dansen, daar heb ik ook al eerder een podcast over gemaakt. Zelfs de afgelopen podcast ging er ook even over, want dat heb ik weer genoemd. Ik wil het heel graag. En ik doe het veel te weinig. En ook hier zijn er weer allemaal beren. En ik heb ook niet altijd zin in geluid, in muziek om me heen. En toch, ja, de beweging in de vorm van dans, voor mij, dat vind ik zo heerlijk om te doen. En tijdens de groepsles op de sportschool, dan is er heel vaak met de oefeningen, dan is er muziek bij. En dan doe je de oefeningen op het ritme van de muziek. En die kan ik dan het beste uitvoeren als ik het een beetje dansend doe, een beetje swingend. Mijn hele lijf swingt dan mee. Ja, dat dansen, ik zou het dus echt veel vaker willen doen. Dus hoe kan ik dat als optimist voor elkaar krijgen? Oké, dat was dus denken in mogelijkheden. Ik zou bijvoorbeeld elke dag toch even de muziek kunnen aanzetten. Maar ja, hoe doe ik dat dan? Want de telefoon geeft geen fijn geluid. De cd-speler die doet het niet meer. De laptop met koptelefoon lukt niet door de draad waarmee die aan de koptelefoon vastzit. Ik zet mezelf dus al meteen vast, hè. Hoe graag wil ik dan dansen? Wat heb ik er voor over? Wat wil ik wel doen? Wat kan ik wel regelen? Of is de wens om te dansen te klein? Komt het daarop neer? Het weer kunnen zwemmen, het vaker kunnen dansen, het is geen noodzaak. Ik kan ook prima uit de voeten zonder deze activiteiten. Ik leef ook zonder zwemmen en vaker dansen. Dus als ik het echt zou willen, dan zou ik toch die mogelijkheden scheppen om het waar te maken. Dat lukt namelijk wel met de podcast maken. Ik kan elke week een aflevering maken. En in hele kleine stapjes lukt het afronden van het boek, van het derde boek, lukt ook. En dan komt het allemaal op de juiste tijd en op het juiste moment. En ik heb wel een geloof en vertrouwen in dat de dingen precies gebeuren op het juiste moment. Dat is namelijk een kenmerk van optimisme. Of geloof en vertrouwen hebben, is dit het kenmerk van de optimist. En dan ben ik dus geen optimist die alles zonnig inziet. En ik ben ook geen pessimist die alles van de donkere kant bekijkt. Ik ben misschien wel beide. De ene keer optimistisch, de andere keer wat pessimistisch. En misschien kunnen ze beide tegelijk naast elkaar bestaan. Dus ik heb het even opgezocht. En nou blijkt, er zijn 3 soorten optimisme. En ik heb gevonden wat het bij mij is. Dat is dispositioneel optimisme. Dat is van Suzanne Segerstroom, die heeft daarover geschreven. Dispositioneel optimisme, dat is een algemene verwachting over de toekomst, waarbij je beseft dat je met uitdagingen te maken krijgt die je uiteindelijk allemaal kunt oplossen. Het is een persoonlijkheidskenmerk die stabiel is in de loop van de tijd. Ja, die vorm van optimisme, daar herken ik me heel erg in. Met name ook dat woordje uiteindelijk allemaal kunt oplossen. Die vind ik wel heel leuk. En dan zegt Trudel Fitzgerald, een andere mevrouw die heeft geschreven: terwijl we door het leven gaan, door ups en downs, komen we terug op ons eigen niveau van optimisme. Dus als het een tijd niet goed gaat en je bent toch af en toe pessimistisch, dan kom je toch altijd wel weer terug op een soort basisoptimisme wat er altijd is. Nou, dat herken ik ook wel een beetje. Nou, mijn man kwam net even thuis. Ik heb hem even uitgezet, doe hem nou weer aan. En ik heb het met hem zo over, ik kwam eigenlijk in gesprek. Over het moment, eigenlijk over al die kleine klachten. Ik heb het in de vorige podcast ook wel over gehad. Al die kleine klachten die ik lichamelijk heb. En toen hebben we het er ook over gehad van dat er best een kans is dat deze verergerd kunnen worden door de voortdurende luchtdrukveranderingen deze zomer. En waarschijnlijk in onze zomerkampeervakantie is de luchtdruk eventjes heel stabiel geweest. En daarom had ik toen heel weinig klachten. Maar ik vertelde ook zo dat ik me wat somber voel. En toen vertelde ik zo dat ik een beetje bezig ben met optimisme. En toen zegt hij, het niet kunnen zwemmen, hè? Is dat erg? Want daardoor heb je tijd en ruimte voor andere dingen. En kijk eens naar wat je wel allemaal doet. Je doet zoveel wel. Nou, dankjewel, heb ik gezegd. Ga ik weer verder over dat optimisme. Want ik noemde, er zijn 3 soorten optimisme. Naast dispositioneel optimisme is er ook verklarend optimisme. Je verklaart waarom bepaalde dingen je overkomen. En dit is een denkpatroon. Een gewoonte die je kan veranderen door bewuste oefening. Daar ben ik dus ook wel goed in, hè, om te verklaren. Dat is precies hetzelfde wat ik net vertelde al. Dat al die kleine klachten misschien wel komen door die luchtdrukveranderingen. Dan ben ik het toch aan het verklaren. Zo van, het komt niet zomaar door mezelf of zo. Het komt iets van buitenaf. Ik zou dat eigenlijk wat minder willen doen. Dat ik niet hoef te verklaren, maar dat ik gewoon kan voelen van, nou, zo is het zoals het nu is. Dat het ook prima is. Goed, maar we hadden 3 vormen van optimisme. De derde is dan onrealistisch optimisme. Dan ben je geneigd te verwachten dat goede dingen je vaker overkomen en slechte dingen minder vaak dan ze anderen overkomen. Nou ja, daar zou ik natuurlijk ook een hele podcast over kunnen maken, want als dat werkelijk zo is. Ik ken dus mensen die steeds weer ongeluk hebben. Dat zelf ziek worden, de naaste ziek wordt, in de familie, in het gezin dat er dingen gebeuren. Er komt een scheiding aan. Er is ineens dat er een schuld is. Nou, en alles maar achter elkaar. Dat ik me wel eens afvraag, wat kun je als mens nog dragen na zoveel tegenslag? En die Trudel Fitzgerald die zegt dan, optimisme is deels genetisch en deels heeft het te maken met je levensomstandigheden en wat je dagelijks doet. Je kunt dingen doen om optimistischer te worden. Je kunt het dus ook ontwikkelen. Nou, dat is eigenlijk ook wel een heel fijn idee, dat je niet in het pessimisme hoeft te hangen. Stel dat je pessimist bent, maar dat je dus toch het optimisme wel kunt ontwikkelen. Optimisme voelt ook als hoop, aldus Whitney Goodman. Optimistische mensen hebben mogelijk een betere mentale gezondheid. Ja, dan die snap ik niet helemaal, want hier staat mogelijk in. Optimistische mensen hebben mogelijk een betere mentale gezondheid. Dan weet ik niet of ik dat serieus kan nemen, want dat suggereert natuurlijk direct dat het ook niet mogelijk kan zijn. Dat ook optimistische mensen mogelijk langer leven. En daar is dan wel een onderzoek naar gedaan. Optimistische mensen werden vaker 90 jaar of ouder. Dat was een onderzoek uit 2022 door onder andere Grotstein. En dat is wel een hele fijne gedachte. En dat pleit natuurlijk ook voor meer optimisme. En ook goed om te weten dat je dat dus kunt ontwikkelen. Maar of het nou echt werkelijk is dat optimistische mensen dus ouder worden. Wat doe je dan als je heel optimistisch bent en je wordt toch ziek? En je gaat al veel sneller overlijden. Hoe werkt dat dan? Maar oké, daar kan je ook weer uren over praten, over nadenken, over schrijven. Ik ben in ieder geval al een optimist. Ik hoef het niet te ontwikkelen. En in ieder geval ben ik het ook het grootste deel van de tijd. Ik ga dan ook niet op zoek naar wat nou pessimisme precies is, want eigenlijk wil ik dat helemaal niet weten. Wie weet dat ik het wel een keer aandurf, want dan ga ik misschien toch de overlappingen zien of de juiste tegenstellingen. Dan zal ik er wel weer een podcast over maken. En ik heb al verteld natuurlijk dat pessimisme niet helemaal vreemd voor me is. Dus wat ben jij eigenlijk? Ben jij een optimist of ben jij toch meer een pessimist? Dit was seizoen 7, aflevering 10, Optimist. Dit was de podcast Evenwicht Je Leven en je hebt geluisterd naar Paula Heijnen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.